Dat is wel een hele goede vraag, Dick. Want ik had wel van alles bedacht, maar nu na dit gesprek denk ik, wat is nou leuk om te zeggen?
Dit is Accentmakers, de ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Anna Henriques van TUI. Hier is je host, Dick van der Lek.
Nou, wat leuk dat je er bent, Anna.
Heel leuk om hier te zijn.
Ja, ik denk dat heel veel mensen jou kennen. Maar voor de mensen die misschien in het buitenland hebben gezeten of onder een steen hebben geleefd de laatste tijd. Stel je even kort voor.
Ik ben Anna Henriques en tegenwoordig werk ik voor TUI.
Al een tijdje, toch?
Ja, al 8-9 jaar.
Ja, daarvoor dat is niet tegenwoordig.
Nee, dat is waar. Nee, dat is, soms voelt dat nog zo, omdat het nog altijd elke dag fris en leuk is. En daarvoor een aantal jaar in Fast Moving gezeten en ook een stukje telecom. Dus aardig wat verschillende categorieën ingewerkt.
Maar Heineken ook?
Heineken,
Coca-Cola, zag je in het verleden.
Ja, de name-dropping. Ik dacht, voelt het zo'n name-dropping?
Het voelt
dat
een beetje als de gezellige kant van de werkgevers.
Het is absoluut de gezellige kant.
Ja, is dat toeval?
Het is eigenlijk enerzijds toeval, anderzijds niet. Het zijn gewoon mooie merken die heel veel emotie met zich meebrengen. En ik ben begonnen in de telecom bij Hi.
Ook wel gezellig.
Ook wel heel gezellig. Hè? Dus, ik heb het vooral gisteren nog over gehad. Blijf geen dinges. SMS, gewoon je vrienden. Dat soort dingen. En eigenlijk gaat het mij altijd om de consument. Wat die drijft. En vind ik leuke, gezellige dingen nou eenmaal heel interessant. Ben ik daar een beetje in gebleven.
En altijd B2C, hè? Geen B2B.
Begonnen in B2B, eigenlijk heel erg begonnen in B2B. Ik heb ook nog T-Mobile kort gedaan. Ja. Kwam alleen snel achter dat B2C iets meer bij mij past.
En waarom?
Dynamischer, veel meer stuntmatig inhakers zijn dan veel relevanter.
Wat meer effectbejag ook, positieve zin.
Ja, ook. Ja, ook al is B2B in de telecom, hè, het was toen wel, telecom was toen zwaar qua concurrentie nog steeds, maar toen ook met mobiele telefoons en dan internet. Ik kan me nog herinneren dat we een gesprek hadden over waarom zou ik de hele dag mijn mail willen checken. Nou, dat willen we tegenwoordig wel. En daar zag je wel dat als je eenmaal zo'n contract binnenkreeg, B2B, dat het om grote aantallen ging. Hè. Dus het effect, business effect van B2B kan veel groter zijn dan B2C.
Ja. Wanneer wist je dat je de marketing en de reclame in wilde? Of eigenlijk meer de marketing? Heb jij een moment gehad of niet?
Absoluut. Ik studeerde interne communicatie aan de universiteit. Nou, eigenlijk bedrijfscommunicatie. Ik heb altijd iets met talen gehad. Portugees. Ik ben ook meertalig opgegroeid. Voor mij zijn talen ook best natuurlijk. Dus talen vond ik interessant. De communicatiekant altijd interessant. En ergens in mijn school... banken, dacht ik, interne communicatie. Want dat is menselijk, dat is betrekken. Dat is echt een leuke cultuur bouwen. En daar ben ik ook, zeg maar in mijn afstudierichting... ben ik daarin gespecialiseerd. En dat heb ik gedaan bij een marketingcommunicatiebureau... die van 30 man naar ongeveer 60 groeide in een half jaar. En daar heb ik het interne communicatie onderzocht. Van 30 naar 60 betekent dat je andere type collega's krijgt. Dat je opeens niet alles maar aan de keukentafel kunt bespreken. Dat er opeens processen nodig zijn. En terwijl ik daar zat, dacht ik, jeetje, dat interne communicatie heel nobel, heel goed. Maar dat marketingcommunicatie, daar zit wel wat meer fun. Dat past ook wel iets meer bij mij.
Heb je het idee dat interne communicatie, dat je daar minder impact maakt?
Juist niet. Alleen wat ik daar ingewikkeld aan vond... zeker aan het begin van mijn carrière, is dat het heel erg afhankelijk is en nog steeds van mensen zelf. Dus je kunt alles goed doen, je kunt de tofste campagnes bedenken. Want eigenlijk alle campagnes die ik ooit in mijn leven heb mogen doen, hebben ook altijd een interne activatie gehad. En daar gaat het nog goed, hè, want vaak kunnen mensen wat winnen of is er iets leuks. Maar als het gaat gewoon om intranet en betrokken zijn, en dan merk je dat iedereen daar altijd klachten over heeft, maar zelf er weinig voor doet. En... ja, toen dacht ik, nou, misschien wil ik meer in de driver's seat zitten.
Is dat een beetje een Hollandse mentaliteit ook? Dat mensen ook eigenwijs zijn? Ik heb wel eens van een Duitse skileraar gehoord het verschil tussen een Duitse en een Nederlandse skiklas.
Dus ik denk dat sowieso daar wel een verschil in is. Absoluut.
Die zit de hele dag gewoon in zijn kielzog.
Ja, absoluut. Nou, ik denk dat wel het menselijk is dat er een groot verschil is tussen halen en brengen. Men vindt dat er altijd heel veel gebracht moet worden, maar vergeet dat het soms ook een kwestie is van informatie halen. Ik weet niet of dat verwend, alleen maar in Nederlands is.
Een beetje verwend gedrag eigenlijk.
Eigenlijk wel.
Ja, jij zit ook in het BVA-bestuur.
Klopt.
Wat doe je daar? Want nog niet zo lang, toch?
Nee, nog niet zo lang. Nee, wat ik.
Hadden ze nog een portefeuille voor
doen.
Je?
Ja, nou, ik zit eigenlijk al heel lang in diversiteit en inclusie als taskforce. Dus die hou ik binnen de portefeuille. En ik denk dat we met BVA heel erg op zoek zijn en nu gevonden hoe we verder gaan, ook met onze branche.
Ik heb BVA-voorzitter Erik van Engelen even gevraagd of hij nog een interessante vraag voor jou had. Hij had best wel een gemene vraag, hoor, maar zo kennen we hem natuurlijk ook. Hij zegt, komt er al een zelfregulering, zoals in de alcoholbranche? En die heet dan geniet maar vlieg met mate.
Dat is een hele goede vraag. Wat belangrijker is, is dat we met BVA voor alle branches er zijn.
Ja.
Ik ga daar verder ook niet inhoudelijk op in.
Nee. Dus Erik moet het hiermee doen.
Erik moet hiermee doen. Ik kan ook contact opnemen met de ANVR. Want dat is eigenlijk geen TUI-only besluit. Ja. Dat doen we natuurlijk samen.
Moet je een dikke huid hebben als je in jullie hoek zit? Met het reizen, het vliegen.
Ik denk niet dat je een dikkere huid moet hebben dan de gemiddelde productverkoper tegenwoordig. Want ik denk dat er overal
alles
wel iemand is die
glas.
Iets niet... Ja, dat denk ik wel.
Ja. Ja. Ik heb nog een vraag van Yvette Belt-Beekman, jou wel bekend.
Zeker.
En die zegt, Anna is nogal ambitieus. Wat wil ze nog meer bereiken en doen?
Goeie vraag, Yvette. Ik denk dat wat ik nog meer wil bereiken is impact blijven maken. Ik denk vooral op jongere generaties. Ik merk dat wij heel, en jij ook, Dick, wij zijn heel erg verwend geweest dat we heel veel tijd hebben gehad om in het vak te rollen, om de leer.
Zeker.
Onder de knie te krijgen. Ik heb ooit een hele mooie sessie bijgewoond van Being There. Dat ging over meesterwerk. En uren die nodig zijn om goed werk te leveren. Want ik hoor heel vaak uit mijn team van, waarom ben je zo snel? Of waarom weet je dan net die vraag te stellen? En ja, dat is ook omdat ik de tijd heb gehad om mee te mogen kijken. En ik weet nog heel goed dat je keek naar de senior, want die mocht de campagne brieven. Nou, dan begon je met POS. Nou, dan mocht je wel eens een keer een outdoor-uiting meekijken. Dan ging je wel eens mee naar het mediabureau of naar het reclamebureau. En tegenwoordig verwachten we van coördinatoren dat ze strategen aansturen. Omdat die tijd er niet meer is. En die geldt ook aan de bureauzijde.
Ja.
Dus mijn ambitie zit sowieso om altijd voor wie ik werk, de merken die ik werk, het beste werk te leveren. Maar ook te zorgen dat de nieuwe generaties ook die kennis en die leer onder de knie krijgen.
En wat verwacht je wat AI daar nog aan gaat bijdragen in positief negatieve zin? He, want de junioren die hebben volgens mij in zijn algemeenheid best wel pittig.
Ja.
Ook ik heb daar nog een column over geschreven niet zo lang geleden voor de zomer, waarbij mijn oproep was, mijn vaststelling was dat eigenlijk de oudgedienden te veel geld verdienden en de jonkies te weinig. En dat komt omdat de salarissen van de oudgedienden, dat is eigenlijk een soort echo uit het verleden. En toen het uit kon, maar dat kan niet meer uit, maar die worden nauwelijks aangepast. Waardoor het is toch één gesloten systeem, waardoor eigenlijk voor anderen te weinig salaris over is. Dus ik had vlak voor de zomer voorgesteld dat de boomers 10% zouden overhevelen naar de zoomers. En daar is verrassend weinig respons op gekomen. He, dus we zitten toch een beetje vast daarin.
Ja. Dat is wel een moeilijk onderwerp. Ik denk dat gekoppeld is aan de waarde van creativiteit, waar ik het toevallig van de week met iemand over had. Het doet me denken aan, ik heb ook een tijdje voor Hewlett Packard gewerkt. En dan ging het over supplies. Die printer was namelijk niet zo duur. Papier en die toners. Want het gaat natuurlijk om rotatie, om veel verkoop. En in de bureauwereld was het natuurlijk uren een ding. En ik heb eigenlijk nooit één keer aan een bureau zeiden, maar uren belangrijk. Maar met de komst van onder andere AI en slimmere klanten en in-house agencies, werkt dat urensysteem niet meer. Maar het probleem is dat de waarde van het idee daarmee ook wordt, zeg maar, weggegooid, bij wijze van spreken. Want ik weet nog, Mark Muller was een van mijn leraren als het gaat om creativiteit. En die zei wel eens, joh, soms doe ik er 2 weken over het idee. Soms loop ik naar de badkamer en denk ik, dit is het. En toen dacht ik van, ja, je betaalt eigenlijk gemiddeld goed. Maar het is niet dat het, weet je, creativiteit is niet van de ene op de andere dag, is niet in uren af te meten. Ja, en wat dan de nieuwe vorm moet zijn, ik vind het heel interessant. En daar kijken we bijvoorbeeld met Tui, met de family naar. Ik betaal heel graag voor het idee. Veel van de executie doen wij intern. We hebben een graphics team, we kunnen zelf heel veel. Maar het grote idee leg ik nog graag bij bureaus neer. En vind ik dat we daar wel ook schappelijk voor moeten betalen. En de ene keer betaal je misschien te veel voor het idee. En de andere keer betaal je misschien wel te weinig.
Ja, maar helemaal performance-based, dat heb je nog niet aangedurfd.
Is
of
eigenlijk
heeft
ook
het
nog
bureau
niet...
het niet aangedurfd? Kan allebei.
Nou, ik denk dat we wel dat soort gesprekken hebben gehad. Maar ik weet niet of ik al met een bureau heb gewerkt die dat ook zo graag wilde. Dat ik dat ook nog in detail heb uitgewerkt.
Dat is precies wat ik bedoel eigenlijk. Want ik hoor eigenlijk iedereen hetzelfde zeggen. Iedereen zegt, businessmodel moet anders. We verdienen geld met de verkeerde dingen. Opdrachtgevers zijn klaar met uurtje factuurtje. Ik draai al een tijdje mee. En ik vond in mijn afstudeerscriptie vond ik al de term accountability. En die is van 1986. En er is in feite over die hele periode, terwijl dit onderwerp van alle tijden is, soms is het wat actueler en soms misschien wat minder, is er nog niet echt heel duidelijk iets veranderd. Het is toch wel gek dat iedereen dezelfde klachten heeft, maar dat we nog niet een ander systeem. En met DDB Unlimited hebben we het toen geprobeerd. Hebben met een paar klanten het voor elkaar gekregen. Maar je merkt dat ook procurement afdelingen, dat die heel huiverig zijn met open eindjes. Die weten liever dat ze nu iets betalen. En dat mag zelfs wat ruimer zijn. Maar die hebben een hekel aan open eindjes in de toekomst.
Ja, en ik denk dat het ook... accountability komt natuurlijk ook met betrokkenheid. Maar ook met dat je daadwerkelijk mag meebeslissen. Ja. Dat lijkt me ook niet altijd even makkelijk met klanten die net zo eigenwijs zijn als het bureau zelf.
Ja.
Dus het betekent een extra stakeholder in het proces.
Zeker.
Dus dan moet je denk ik als klant goed over nadenken. Wat ik er heel positief aan vind, is de relatie die je daarmee hopelijk opbouwt met elkaar. Ja. Dat je echt partnership, want dat is een ander pijnpunt in het vak.
Maar het is wel, ik vind wel dat als je dit serieus neemt, dan moet er ook vanuit de adverteerderskant een stap gezet worden van oké, uurtje factuurtje willen we niet, maar dan willen we dit systeem ervoor in de plaats. Ja. Dat zou ik meegeven aan de BVA en ook aan de VIA, om daar eens een keer iets heel concreets van te maken. En dan heb ik 1 tip... Ik heb op een gegeven moment gezegd tegen adverteerders die het heel interessant vonden om performance-based te werken, maar ook huiverig waren, zei ik van laten we eens een jaar dat in potlood gaan bijhouden. Dus we houden gewoon de oude situatie, je hoeft nergens bevreesd voor te zijn, maar we gaan een parallel boekhouding in potlood bijhouden die laat zien wat er was gebeurd als we wel performance-based hadden gewerkt. En dan kan je allebei een beetje aan een nieuwe situatie wennen.
Ik zal hem zeker meenemen als thema. Ik denk dat het aan het BVA, maar ook de VIA, gaat het ons in elk gesprek over de toekomst en hoe we gewoon toekomstbestendig zijn en blijven. En dit is absoluut een thema wat we samen moeten oppakken. Want dat kan nog de een, nog de ander.
Ja. Over samengesproken. Je werkt met Leo Burnett.
Ja.
Met The Family.
Ja.
AMP. Misschien nog andere bureaus. Je hebt je eigen studio. Hoe regisseer je dat? Dat het allemaal soepel gaat, zonder broodnijd?
Nou, eigenlijk door allereerst transparant te zijn en duidelijk wie welke rol heeft. Dus we hebben enerzijds gewoon een global brand. We lokaliseren dat. Dat doen we met AMP als het gaat om het stukje voice. Dus onze Frank gaat gewoon bij AMP naar de studio. Dus dat is één, dus dat is een stukje doorvertaling van internationaal werk. Als het over andere media gaat, we hebben inderdaad in huis graphics, collega's, video, foto zitten bij mijn team. En die vertalen dat stuk weer door. De family heeft echt een duidelijke rol in stunts, activaties, if we want to stand out. Dus Leo doet het global werk.
Ja.
En nou, dat vind ik ook leuk. En ik kan 2 jaar geleden. De globalisering brengt ook een stukje middenmoot met zich mee. Hè? Want humor is ingewikkeld. Al die culturele gevoeligheden. Maar kan nog steeds mooi werk zijn. Dus dat doet Leo. Mooie basis. En vervolgens zullen we lokaal, zowel op media, maar dus ook op stunts en activaties, zoeken wij de randjes.
Zoek je het onderscheid op. Want eigenlijk zeg je, zo'n global campagne, dat is een soort van gemene deler. Daar kan je nooit de scherpte vinden die je met een lokale campagne... Ik kan me voorstellen dat je een beetje jaloers bent op de prijsvrij campagne met Ik heb zin in. Dat je met een soort property die zo lokaal is en...
Ik kan wel heel, heel erg lachen en ik vind het ook echt leuk gedaan. Maar ook Cor en Dick vind ik fantastisch. Daar heb ik ook mijn collega's op gefeliciteerd. Ik denk dat het ook leuk is dat je lokaal dingen doet. Maar zo doen wij ook Dream Jobs of Meals Against Jetlag. Wat we allebei met de family hebben gedaan.
Ja.
Dus lokaal is het heel erg belangrijk om die onderscheidendheid op te zoeken. Maar uiteindelijk is de kracht natuurlijk wel dat we groot zijn. Dus de balans tussen wat we globally kunnen zijn... en we zijn de grootste niet alleen in Nederland, maar ook ter wereld. Dus dat je dat samenspel hebt van wat je globally bent... maar lokaal de sales uiteindelijk moet faciliteren. Ja, dat vind ik leuk en dat heb ik eigenlijk al heel lang gedaan. En Coca-Cola en Heineken zijn daar ook een groot voorbeeld van.
En mag jij zelf bepalen hoe je dat budget allokeert? Zeg maar de Leo-campagne en de lokale activaties?
Ja.
Want ik heb in mijn loopbaan wel veel marketeers meegemaakt die dan eigenlijk tandenknarsend de internationale campagne gebruikten en hun heil zochten in lokale activaties waar ze volledig vrijheid hadden.
Ja, ik denk dat je moet de kracht van internationaal wel echt moet omarmen en begrijpen. Wat ik zeg, bij Heineken heb ik voor verschillende merken gewerkt, ook het Heinekenmerk. En dat heeft ook, sommige dingen waren niet goed voor lokaal en werd lokaal op geactiveerd. Maar dan moet je ook goede feiten hebben, dan moet je goed onderzoek hebben en een mooi passend alternatief.
Ja, maar is het niet, even vanuit de internationale bazen kan ik me voorstellen van die hebben dan 100 landen waar die campagne...
Je krijgt natuurlijk wel targets over...
Van 100 landen krijg je te horen, maar dat werkt hier niet. Dus ik moet dat vooral lokaal doen.
Dat vind ik mooi. Dat is bij ons echt anders. Omdat we al pre-testen op ID-niveau in alle regio's.
Okay.
Dus dan hebben we eigenlijk op ID-niveau al gelijk een soort van check. Gaat dit voor iedereen werken? En zo niet, welke aandachtspunten hebben we? Dus wat dat betreft...
Doen ze dat goed?
Doen ze dat hartstikke goed, ja vind ik wel. Ja.
Want dat gebeurt ook wel eens anders, denk ik. Dat
gebeurt ook wel eens anders, ja. Maar ik kan me ook voorstellen... Ik heb wel eens in global campagnes aan meegewerkt. Het is ook heel moeilijk om iedereen te consulteren... en dan uiteindelijk toch nog ervoor te zorgen dat idee scherp blijft. Ja, je weet hoe dat gaat. En dan houd je 3 ideeën en dan ga je als klant zeggen... nou, een beetje van 1... En als je 3 er ook nog een soort van...
Werkt niet.
Ja, dat werkt niet. Nee.
Werk je ook met creators en met de influencers?
Ja, absoluut.
Dat is voor kleinere adverteerders sowieso, maar ook voor grote lijkt me best wel aantrekkelijk.
Ja, maar voor grote adverteerders blijft het klein. Belangrijk, grassrooting zoals we dat tegenwoordig noemen. Dus dat doen we ook, micro-influencers.
Maar je hebt ook macro-influencers. Hè?
Daar geloven wij iets minder in, mits ze aan ons exclusief zijn. Dus we hebben een handjevol in beide landen macro-influencers. En die zijn voor ons exclusief. Die gaan een aantal keer per jaar met ons op reis. En op sommige thema's bekijken we meer vanuit echt die cultuur. Dus micro-influencers, dan kijken we meer naar, maken deze mensen mooie content... snappen ze ons product. En dan gaan we vanuit daar met hen in samenwerking. En dan boosten we eigenlijk hun content.
Oké.
Maar het is wel ook het bruggetje naar waarom wij Lena hebben. Onze AI-explorer.
Vertel.
Ja, nou Lena die is met aardig wat reuring ontstaan. Blij dat ze er is. Ze heeft ook afgelopen weken mooie prijzen gewonnen. En dat is omdat ze ook echt heel erg effectief is. En Lena is niet een vervanging van wie dan ook, maar echt een absolute toevoeging aan alle influencer en creators die wij in ons team hebben. En wat Lena dus kan en doet, is juist die producten die misschien iemand niet zo graag wil promoten of waar hij minder gevoel bij heeft. Nou, het kan wel eens zo zijn dat je op dit moment iemand nodig hebt voor een hotel in een land. En dat er geen influencer op dit moment zin heeft met zijn partner of vriendin naar dat land te gaan en dat hotel. En dus wij hebben natuurlijk commerciële prioriteiten en daar proberen we met marketing op in te spelen. En daar spelen creators en influencers een grote rol. Een mooi voorbeeld vind ik ook sneeuw. En je weet, als je op wintersporter bent, dan is sneeuwhoogte heel belangrijk. En hoe mooi is het als het vandaag in Noorwegen sneeuwt, dat ik kan laten zien dat het sneeuwt. Nou, dat kan je laten zien door een webcam te tonen. Maar we kunnen dat laten zien door de webcam te tonen met Lena erin. Maakt het gelijk veel persoonlijker. En we zien ook dat de content...
Wat doet Lena dan?
Wat ze doet, ze kan bijvoorbeeld sneeuw oppakken. En dus Lena was eerst alleen beeld. Inmiddels is ze ook bewegend beeld. Ze heeft ook een stem. En langzamerhand geven we haar steeds meer emotie. Maar het is ook heel leuk om te zien dat influencers met haar willen... In Albanië zijn we gegaan met een groep influencers... En daar is Lena meegegaan. Die heeft samen met hen ook content gemaakt. Dus het is ook...
Maar wacht even, dan een virtueel iemand die gaat mee met echte influencers.
Ja.
En maar die zien haar niet. Ja, nee. Op een scherm.
Nee, maar we hebben het wel over van... Hey, als je nu... wat zou je met Lena willen doen? En dan wil iemand die wil bijvoorbeeld wel met Lena de kerk bezoeken. De ander wil met Lena wel over het strand lopen. Ja.
Geestig. Nou, dan zijn jullie je tijd een beetje, nou, misschien niet vooruit, maar je zit er wel goed middenin.
Ja, wel middenin, ja.
Ja, nou, we gaan Lena eens snel bekijken.
Ja, moet je doen. Ja.
En we maken even een brugje naar de SAM. Hoe doen jullie het bij de SAM als adverteerder?
Als adverteerder? Nou, ik zou graag beter willen. En misschien heeft dat ook soms te maken met het type... Ja, de affiniteit die er met toe is. We zenden elk jaar wel goed in. Er zijn echt wel een paar mooie cases. Soms een nominatie. Maar winnen met toe in de SAM... Ik kan me dat niet herinneren. Wel in andere prijzen.
Maar ook niet met de activaties van de family? Of is dat nog te jong?
Nee, ook niet. Nou, je merkt dat daar als je terugkijkt... En dat is natuurlijk altijd het respect wat je moet hebben. Ons vak is niet zwart-wit. En als je jureert, dan heb je van tevoren vaak een mening. Ik heb dan meer een soort van intuïtie richting. Ik heb tegenwoordig geleerd om het eerder te categoriseren als wel of niet kansmakend op een prijs. En dan naar gelang de discussie ook informatie in te winnen en dan mijn besluit te maken. Ik heb toch echt wel geleerd dat één, twee ogen principe niet voldoende is om goed werk te beoordelen. Mits het natuurlijk echt overduidelijk goed werk is. Dus nee, ik denk dat iedere keer het heel opvallend is en onderscheidend, maar het gewoon net niet redt. Ik ben natuurlijk niet bij die gesprekken, dus ik weet niet precies wat...
Vraag je het juryrapport wel eens?
Absoluut, ja, maar dat blijft natuurlijk algemeen. Dus dat bedoel ik. Dus ja. Er is wel kritischheid rondom... soms, we hebben wat duurzaamheidscases ingediend. Nou, daar is dan bij voorbaat dan een soort van discussie over...
Oh, maar hoe komt dat? Omdat ze het niet geloven?
Nou, ik denk dat wij als creatief vak wel heel, heel erg in de woke-hoek zitten.
Heb je een beetje de schijn tegen misschien?
Zou kunnen, ja.
Heb je wel eens een songcase gepresenteerd aan de jury?
Ja, ja, hoe was dat? Meerdere. Spannend, ook niet gewonnen toen. Ook niet gewonnen. Ik heb wel een songcase gewonnen, maar eentje echt gepresenteerd, ja.
Heb jij nog een idee wat je aan mensen mee wil geven, waar ze op moeten letten in zo'n presentatie? Want een goede case maken is al moeilijk genoeg, maar om hem aan een jury over te brengen?
Ik denk dat net als een goede case, is het probleem duidelijk? Is de oplossing die je hebt bedacht logisch? En is het ook een simpel idee? Dus... Kun je het makkelijk uitleggen? Is het herkenbaar? Ook ben je de doelgroep niet, kun je je voorstellen dat dit een oplossing is om dat voor elkaar te krijgen? En emotioneel. En dat kan zijn verrassend, leuk, lief. Maar doet het iets, zet het iets in beweging wat emotioneel is? Want dan is de impact natuurlijk groter. Nou, als je dat heel makkelijk kunt vertellen, hoe dat aan elkaar gereigd wordt en kloppend is. Nou, dan heb je natuurlijk een hele mooie presentatie.
Inescapable logic noemen ze dat, geloof ik.
Oh ja, is dat zo? Ja, geloof ik. Nou ja, kop en een staart. Wat is het probleem? Wat is onze oplossing?
Heb je nog een beetje show dan nodig in zo'n presentatie? Of gaat het puur om de inhoud?
Show. Wij zijn show. En het hoeft absoluut niet met een cadeautje of met dingen. Maar ik zou wel, kijk mensen aan. Wees enthousiast, wees blij. En ik snap dat het heel spannend is. Maar als je zelf heel blij bent,
aanstekelijk
bent, dan komt dat natuurlijk veel beter over.
Ja,
gebruik als trucje, ik heb altijd twee trucjes. En dat is, in de zaal weet niemand wat je gaat vertellen. Dus als je iets vergeet, don't worry. Dan raak er niet van in de stress. En probeer van tevoren aan iets leuks te denken. Want dan gaan je ogen vanzelf glimmen. Okay. En dan komt die energie vanzelf.
Het is jammer dat ik dat nu pas leer. Moesten naar de maaltijd. Hey, we gaan wat stellingen doen. Dan gaan we even tempo maken. Hier, ja. Het is A of B. Dus het is of het een of het ander.
Spannend.
Data of intuïtie?
Intuïtie.
AI gaat je organisatie in mensen verdubbelen of halveren? Ergens gaat er een zoomer.
Ja, halveren.
Byron Sharp of Mark Ritson?
Mark Ritson.
Globetrotter of vliegschaamte?
Globetrotter.
Agentic commerce, dat betekent als jij iets opzoekt op ChatGPT, dat je een koopknop hebt.
Snap je. En meteen Gemini. Zeker. Ja.
Is er kans of een bedreiging?
Kans.
Denk ik ook. Accent is natuurlijk het belangrijkst. Maar daarna een leeuw of een loekie?
Leeuw.
Nooit meer naar de San of nooit meer naar Kam?
Nooit meer naar Kam. Daar kan ik me niks meer voor voorstellen.
Nog 10 jaar doorgaan of toch een lunchroom openen?
10 jaar door.
Ja?
Ja.
Heel goed. Nou, dan hou ik je eraan. Hey, we hebben nog één onderwerpje ter afsluiting. Dat is een voorspelling. Waar gaan we naartoe?
Dat is wel een hele goede vraag, Dick. Want ik had wel van alles bedacht, maar nu na dit gesprek denk ik, wat is nou leuk om te zeggen? Mijn voorspelling is dat de AI-soep niet zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. Dat het enthousiasme zal afnemen op het moment, ik denk dat er volgend jaar, wat zullen we zeggen, misschien meetbaar 10% van de advertising AI-generated is. En dat we allemaal teleurgesteld gaan zijn in hoe dat zoveel op elkaar lijkt. En dat we daar dus weer van gaan terugkomen in 2027.
Oké. Vind ik een interessante. Wat ook heel veel hoop geeft voor de marketeers en hun bureaus, denk ik.
Absoluut. En laat ik vooropstellen dat ik heel erg AI-minded ben. Ik zie daar absoluut winstpunten in. Maar om verschillende merken en massa's in beweging te krijgen, vraag ik me af of het genoeg emotie en echt is wat toch de mens siert, maar vooral ook aantrekt.
Dus voorlopig wordt TUI kantoor wordt nog niet gevuld met allemaal Lena's?
We gaan zeker verder met AI, absoluut. Nee, we omarmen het op alle fronten.
Ja, maar niet ter vervanging.
Aanvulling.
Nou, houden we ons daar aan vast. Dankjewel.
Jij bedankt.
Dit was Accentmakers. Een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Tot de volgende. Vond je dit een goede aflevering? Volg Accentmakers in je podcast app en geef hem daar een waardering. Tot de volgende. In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.